Welkom op ons tweedaags online seminar Kiezen voor Groei. En we hebben op dit ogenblik in de studio Joris Visser. Welkom Joris.
Dankjewel.
Ik ben Nicolette Boes.
Ik ben Desiree Kastelein.
En wij zijn van Boost. En wij adviseren, inspireren en coachen therapeuten en zorgondernemers voor meer klanten en om te werken vanuit hun hart. En dat doen wij eigenlijk omdat wij vinden dat er zoveel potentie zit bij deze groep. Die veel te weinig naar buiten komt eigenlijk. En deze zorgondernemers en therapeuten die kunnen eigenlijk de wereld een stukje mooier maken. En wij willen hen daarbij helpen.
Deze opname is 24 uur nog te zien. Gratis weliswaar. En mocht je nou zeggen van nou, ik wil toch de hele collectie nog bekijken. De rest van de interviews die al geweest zijn bijvoorbeeld. Dan kan dat ook. En daar komen we later op in uitzending nog wel eventjes op terug. Joris heeft ook een prachtig cadeau meegenomen. Daar zal hij aan het eind van ons interview nog meer over vertellen. En Nicolette gaat hem nu even introduceren.
Ja, nou Joris, we kwamen je tegen eigenlijk via een postje op een blog van ons. Jij bent oprichter van het bureau Sculptaal. En dat is een ontwerpbureau wat gespecialiseerd is in naamgeving.
Exact.
Eigenlijk ook, ja, taal. Je bent allround zelfstandig communicatieontwerper met gecombineerde expertise op het gebied van design, taal, technologie, audio en communicatie. En wat wij zo leuk vonden, jij studeerde cum laude af aan de Design Academy in Eindhoven met het project Sculptaal. En daarin ging je eigenlijk onderzoeken of taal wel te ontwerpen was, hè? Met taal en nieuwe woorden en zo.
Ja.
En je hebt ook een boek wat uitgegeven is, dat is het boek Sculptaal. En dat is uitgegeven bij uitgeverij De Jonge Hond. En je start je eigen onderneming gericht op ontwerp met naamgeving als basis.
Ja.
Je had 2 jaar lang in 2010 en 2011 een jaarlijkse rubriek in NRC.
Ja, stoer!
Nee, een half jaar heeft het geduurd.
Een half jaar, oké. Okay.
Ja, maar het liep over.
Ja, 2010, ja. En nou, daar had je elke dag eigenlijk een column waarin je een nieuw woord presenteerde wat gebaseerd was op ontwikkelingen uit de actualiteit. En nou, op dit ogenblik verspreid je ook nog woordcreaties via social media, Twitter en Facebook en zo. En als communicatieontwerper maak jij logo's, huisstijlen, boeken, presentaties, exposities. En je geeft lezingen en je ontwerpt ook openbare ruimtes.
Ja.
Zo. En nou, je hebt eigenlijk best wel grote opdrachtgevers ook. Philips, gemeente Eindhoven, Academisch Ziekenhuis Maastricht zie ik hier. Jama. En Italiaans designmerk Alessi.
Ja. Ook nog, ja.
Ja, ja. En nou ja, jouw dienstverlening, daarin staat kwaliteit, flexibiliteit en persoonlijke service. En natuurlijk liefde voor taal en sterk visuele communicatie centraal. Nou.
Een mooie introductie.
Een mondvol.
Ja,
je hebt ook nog vrije tijd. Je kan bijna niet zeggen. En daar ben je denk ik wel muzikaal. Want je speelt piano, blues, jazz, boogie woogie. En je produceert ook elektronische muziek in je eigen muziekstudio.
Klopt, ook nog. Ja.
Echt een
dat integreert wel.
Ja.
Ja. Ja, toch?
Die hele combinatie.
Ja.
Het is ook niet altijd makkelijk te combineren. Maar dat komt waarschijnlijk straks ook in mijn verhaal wel terug.
Je keuzes. Of,
Ja, dat heeft ook heel erg met keuzes maken. Ja. Hoe combineer je dat allemaal?
En,
wanneer doe je wat? En hoe zorg je?
Kun je het niet allemaal tegelijk doen? Muziek maken en sculptaal en.
Nou, echt tegelijk gaat sowieso niet. Nee. Maar dat vergt wel wat organisatie om dat allemaal even goed te doen, zeg maar.
Kan ik me iets bij indenken.
Ja.
Ja. Ga jij van start met de eerste vraag?
Ja,
vragen vuur voor jou, Joris.
Onze vaste vragen. En de eerste vraag is dan of je aan kunt geven hoe en wanneer jij zelf geleerd hebt dat keuzes maken tot groei kan leiden.
Ja, nou dat. Daar had je het net al over mijn studie, de Design Academy Eindhoven. en over mijn muziekpassie. Mm-hmm. Ook tijdens mijn studie had ik nog steeds die ambitie om met muziek heel veel te doen. En ik had ook nog andere doelen. Maar die Design Academy is sowieso een school waar je echt zowel fysiek als mentaal echt een volledige toewijding vraagt.
Ja.
En ik probeerde tijdens die studie ook nog muziek daarnaast te doen. En daar, dat ging niet. Ik moest op een gegeven moment de keuze maken van ik ben nu met die studie bezig. En die moet het gewoon een keer afgelopen zijn, die studie. Ik heb er ook 2 jaar langer over gedaan. Maar bij die studie is dat niet heel, heel bijzonder. Er zijn wel meer mensen die er langer over doen. En het is ook heel fijn om daar te zitten. Dus dat is ook helemaal niet erg. Maar op een gegeven moment heb ik gewoon besloten van die studie die ga ik gewoon nu afronden. En ik ga hem goed afronden. En daarvoor moest ik muziek echt aan de kant zetten. Gewoon, want dat kon gewoon niet. En dat doet pijn en dat is moeilijk. Zeker als het je passie is. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik een volledige focus had op mijn afstudeerwerk. En dat heeft ook zijn vruchten afgeworpen. Ja, omdat je die volledige focus hebt. Ik ben er dus inderdaad cum laude mee afgestuurd. En bovendien heb ik mijn onderneming gebaseerd nog steeds op dat afstudeerproject.
Ja.
En daar heb ik nog steeds profijt van. En mensen kennen mij ook nog steeds vanwege dat afstudeerproject. En dat heeft me die column gebracht en die boekpublicatie en een aantal interviews. Dus ik heb absoluut geen spijt dat ik in die periode muziek even aan de kant gezet heb.
Ja.
Ja, focus dus eigenlijk. Hè?
Ja.
Want wij hebben natuurlijk meer interviews nu al gedaan. En je krijgt dan tips van experts die we geïnterviewd hebben. En dit is toch ook wel weer een heel andere invalshoek, zoals jij hem vertelt. Maar dat focus toch heel erg belangrijk is om ook vooruit te komen.
Focus bepaalt je realiteit.
Mooi gezegd.
Ja, hele mooie. Ja.
En er is ook nog, kijk, er zit natuurlijk een dingetje in. En dat is, ik wilde helemaal niet muziek aan de kant zetten natuurlijk. Want
Het is je passie.
Het is je passie. Dus het doet pijn. Maar wat je dan kan troosten is dat je maakt een keuze of een focus maak je altijd voor een bepaalde periode. Dus de tijddimensie is altijd een variabele van een keuze. Zeg maar. Je maakt een keuze voor, de komende 1,5 jaar ga ik keihard afstuderen en ik ga zelfs proberen om cum laude af te studeren. Dat was mijn ding. En dat maakte het ook waard om dan eventjes muziek aan de kant te zetten.
Ja.
Dus het voordeel dus van die keuzes maken en dat focussen is dat je hebt je volledige aandacht op één ding voor een bepaalde tijd. En dat hoeft niet te betekenen dat de andere dingen die je ook wil doen, dat je die voorgoed vaarwel zegt. Dus dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Je hebt de tijddimensie. En als je dat in je achterhoofd houdt, is het ook makkelijker om dingen tijdelijk aan de kant te zetten.
Ik denk heel herkenbaar voor de kijkers en therapeuten die aan het kijken zijn, dat je vaak heel veel dingen tegelijk wil doen. Heel veel soorten massages bijvoorbeeld onder de knie wil krijgen. En dat je dan, als je die keuze maakt om toch te focussen, dat je dan waarschijnlijk ook in je bedrijf die vooruitgang krijgt. Hè?
Ja.
Ja, je ging eigenlijk voor één ding, hè? Dat was het afstuderen.
Ja, dat kan ook tijdens je studie natuurlijk, want dan hoef je verder eigenlijk niks anders. Je hebt studiefinanciering en zo, dus je hoeft geen brood op de plank te brengen.
Dat is waar, ja.
Dus dat is ook luxe, maar dat is als zelfstandig ondernemer wel iets lastiger natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar dan nog, als je te veel tegelijk doet, dan, dan kan je kan nooit alles 110%. Je kan niet 2 dingen 110% doen.
Nee.
Dat gaat niet.
En je bent dus na het afstuderen, of eigenlijk al tijdens het afstuderen, met jouw onderneming Sculptaal begonnen?
Dat ging vrij geleidelijk ging dat over.
Ging in elkaar over?
Ja, ik kon echt in de nasleep van mijn afstudeerwerk. Bij de Design Academy hebben ze ook altijd, tijdens de Design Week die net geweest is, hebben ze altijd een hele mooie show. En daar stond ik ook en daar heb ik heel veel leuke reacties gehad en boekjes verkocht. Dus dat zorgde ook voor een nasleep. Ik ben toen ook uitgenodigd voor De Wereld Uit Door en BNR en Nieuwsradio. En een aantal openbare interviews.
Doet weer echt iets unieks, hè? Toch, er zijn niet veel mensen in Nederland die doen wat jij doet.
Niet dat ik weet. Er zijn natuurlijk wel in Nederland heel veel mensen geweest die, heel veel, een aantal mensen geweest die bezig zijn geweest met taalvernieuwing. Dus Van Cote en de Bee.
Inderdaad.
Hugo Brandt-Korstius. Martin Toonder.
Ja.
Uh, maar niet als ontwerper. Ja. En dat is het verschil. Ik zie mezelf ook niet als een taalpurist of wat dan ook. Nee, ik ben een ontwerper die taal als domein heeft gekozen en gekeken van wat kan je als ontwerper met taal doen. Dus ik ben ook geen Neerlandicus of wat dan ook. Ik ben een ontwerper die taal als medium gebruikt. En ik kijk ook als ontwerper naar taal.
Ja. Als je nou jouw bedrijf Sculptaal, kan je dan je doelgroep aangeven?
Dat is over het algemeen sowieso is het ondernemers. Vooral veel starters. Mm-hmm. Of mensen, want starters die hebben een bedrijfsnaam nodig.
Ja.
Dus dat is een groot gedeelte van mijn doelgroep. Maar ook bedrijven die gefuseerd zijn. En die dan samen een nieuwe naam nodig hebben.
Ja, inderdaad. Ja, joh.
Bedrijven die innoveren met nieuwe producten bijvoorbeeld die een naam nodig hebben. Ja. Maar ook bestaande bedrijven die soms, die willen bijvoorbeeld een soort slogan hebben of een soort nieuwe kernwoorden. Wat met kernwoorden zo is dat worden bijna altijd dezelfde kernwoorden gebruikt, ook op websites en zo. Het is altijd klantgericht en doeltreffend. En,
ja,
weet je, ik denk dat niemand die staat meer te kijken van zo'n kernwoord als klantgericht en doeltreffend. Daar wordt gewoon volledig overheen gelezen, want als iedereen het gebruikt, dan is het niks. Ja. Dus, maar wat ik dan kan doen is echt op de basis van de waarde en van zo'n bedrijf, of door te observeren binnen zo'n bedrijf, van waar is dit bedrijf uniek in? En op basis van die unieke combinatie van factoren of het unieke aanbod, kun je dan nieuwe woorden verzinnen. En als je die neerzet, dan er is iets met een woord wat je nog niet eerder gezien hebt. Dat lees je heel anders dan een woord wat je vroeger op de basisschool geleerd hebt. Een woord wat je geleerd hebt daarin, dat lees je en je weet eigenlijk wat het betekent en dat betekent dat en niks anders. Terwijl als het een woord is wat je nog niet kent, dan lees je het en dan lees je het nog een keer. En je gaat er zelf een gevoel bij ontwikkelen.
Dat wilde ik net zeggen, want je krijgt dan een eigen idee daarbij.
Ja, en dat je mensen stimuleert om dat gevoel te hebben, dat was iets wat ik van tevoren niet bedacht had aan de hand van dit project, maar dat blijkt een hele mooie bijkomstigheid te zijn geweest. Van een nieuw woord lees je als, of dat ontvang je als poëzie bijna.
Ja.
Omdat je er zelf mee aan de haal gaat. Je moet het Je leest het voor het eerst, dus je moet het processen.
Ja, je ziet dat bijvoorbeeld ook als mensen gaan zoeken naar een naam voor hun ongeboren kind bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? Dus dan kan de een zeggen, nou ik vind Jantje wel heel erg leuk. En dan zegt de ander, die zegt, nee, want ik kende iemand op de basisschool en die heette Jantje. En dat gevoel
heb ik. En dat was geen fijne jongen.
Ja, precies. Ja. Maar zo is het natuurlijk met bedrijfsnamen precies hetzelfde.
Ja. Ja, ik leg wel vaker ook de link naar de naamgeving bij mensen. Wat ik ook vaak tegenkom is dat mensen heel veel moeite hebben met het verzinnen van hun eigen bedrijfsnaam. En dat ze er heel van in de war raken bijna.
Herkenbaar, denk ik, ook voor onze kijkers heel erg. Ja.
Ik zou bijna zeggen dat zeker als je een ZZP'er bent in je eentje, dat je er bijna van in een... Ik heb een aantal klanten gehad die half in de identiteitscrisis zaten bijna omdat ze een bedrijfsnaam hebben. En er waren soms al jaren waren ze daarmee bezig.
Het wordt een heel ding op zich, hè? Ja. Want dat staat misschien ook wel los van je onderneming, omdat het ook iets over jezelf zegt.
Ja, dat is ook moeilijk om dat weer los te zien. Want je wilt wel, jullie hebben er later waarschijnlijk ook over combinatie van de markt en wat je hartje ingeeft. Ja. En hoe je dat nou kan combineren. Nou, die link naar mensen hun eigen... Maar het is maar goed dat mensen niet hun eigen naam hoeven te bedenken.
Ja.
Want volgens mij...
Kom je niet uit.
Nee, daar kom je niet uit. Als je tegen je zegt, bedenk jij op je 12e maar je eigen naam. Ja. En tot die tijd noemen we je gewoon even dit.
Weet je geen keuze te maken, denk ik. Hou niet te veel keuzes over.
Je blijft ook veranderen. En welk gedeelte van jezelf moet je dan gaan benoemen? En... vind je jezelf een Jeroen of een Martijn? Weet je
wel? Dat is met een bedrijf natuurlijk hetzelfde. Je bent het bedrijf zelf.
Je bent het zelf. Ja.
Maar
je bent het zelf of is het van jezelf? Weet je? Dat is altijd ook een, zeker als zelfstandige, een moeilijke.
Ook wel herkenbaar, hè? Van je bent het zelf of is het van jezelf? Dus deze week ook al een paar keer voorgekomen dat we in interviews zeiden van. Ben je nou zelf het bedrijf? Je bent zelf het bedrijf. Maar het is ook het is ook van jezelf. En dan ontstaat er eigenlijk ook een soort van verwarring. En daardoor ook keuzes die je daarvoor maakt voor jezelf of voor het bedrijf. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat is dan de vraag, hè?
Ja. Ja, je zou dat ook eigenlijk aan psychologen moeten vragen. Van, is het wel een goed idee om het bedrijf als jezelf te zien? Als ZZP'er? Of zou je er goed aan doen om het juist een beetje buiten jezelf te plaatsen?
Ja.
Dan is het ook makkelijker om de deur...
Misschien heeft dat ook wel met de naamgeving te maken. Dat als je zegt van ik wil toch iets meer afstand hebben. Dat je dan een naam kiest die
dat zou een goede tool kunnen zijn.
Dat is ook wel een interessant deel. Ja.
Want dat zie je natuurlijk heel vaak. Hè? Dat je dan, noem even zelf Nicolette Boes coaching of zo. Hè? Mm-hmm. Wij vinden dat zelf, hè, we hebben daar ook een blog over geschreven waar jij dan ook op had gereageerd, vinden dat zelf dus niet de eerste keuze.
Nee.
Omdat het, en misschien is dat wel ook een goede reden, dat je jezelf er veel mee gaat vereenzelvigen.
Ja.
Dan.
Ja.
En we hebben het gisteren in een interview ook over gehad, dat er ook mensen zijn die negatieve reacties geven en dat je dat kan je ook naast je neerleggen. Mm-hmm. Makkelijker misschien als het iets verder van je afstaat.
Ja, absoluut. En anders neem je het mee naar huis.
Ja.
Ja, het maakt deel uit van je keuze. Nog niet eens bij nagedacht eigenlijk voordat we jou spraken. Maar nu jij dat zo zegt, kan dat een hele goede overweging zijn om er iets meer afstand te nemen.
Ja,
ja, leuk. Ja.
Het verschilt natuurlijk per geval. Want soms heb je een naam van familienaam hoog te houden of zo.
Jezelf misschien juist wel neer gaan zetten.
Of heb je de ideale achternaam voor het vak wat je beoefent? Hè?
Ja.
Dat zou ook nog kunnen.
Kijk, ja, leuk of herkenbaar. Of...
Ja, of al een aantal honderd jaar familietraditie in dat vak of zo. Dan is het natuurlijk niet zo heel verstandig. Of dan is het een goed idee om die naam ook aan te houden en hoog te houden. Of... Er zijn redenen te bedenken om wel je eigen naam te
zeker.
Maakt de keuzes ook wel weer makkelijker, denk ik.
Verschilt ook per branche.
Ja.
Advocaten doen praktisch altijd.
Hun eigen naam.
Ja.
Ook wel typisch, inderdaad.
Ja.
Ja. Het zegt misschien dan ook iets over de identiteit van de persoon. Of,
ja, en bij notaris en advocaten is het op een of andere manier altijd is het dan om achternamen te gebruiken. Meestal ook een verzameling van acht van de partners.
Achter elkaar.
Met makelaars ook.
Ja.
Makelaars vaak ook, ja. Ja, het zijn bepaalde vakken.
Ja, in therapeutenwereld zou ik denken van, dat hoeft niet per se, want je hebt zoveel met een gevoel te maken. Hè? Dus dat kun je dat gevoel ook gaan beschrijven.
Ja.
Nou Joris, daarop aansluitend heb ik een volgende vraag voor je. Op welk vlak vind jij dat therapeuten of zorgondernemers keuzes dienen te maken om te groeien met hun praktijk, waardoor een goed inkomen mogelijk is door te werken vanuit hun hart, vanuit hun passie?
Ja. Dat is een hele lange vraag en er zitten ook twee dingen in die in eerste instantie een beetje moeilijk te rijmen zijn van het hard inkomen. Want het is lang niet altijd zo dat wat je wil doen en echt waar je passie ligt, dat iets is waar je een goed inkomen mee kunt verdienen.
Ja.
Nou, dus dan is het de truc of je moet proberen te vinden van wat is de vraag in de markt, van waar is er op dit moment vraag naar en waar wordt er naar gezocht. En je hebt waar je hart ligt en ergens raken die twee dingen elkaar.
Ja.
Er is een raakpunt tussen die twee dingen en dat raakpunt is niet precies wat je, waar je hart ligt, maar het is daar wel een onderdeel van.
Ja.
En dat raakpunt is weer een goed eikpunt om eigenlijk je primaire dienstverlening op te baseren. En dus in dat raakpunt, dat is dus iets wat je en leuk vindt en waar de vraag naar is.
Ja.
En tevreden bent over je inkomen.
Want aangezien je daar de vraag naar is en je hart ligt er, denk ik dat een goed punt is om op verder te gaan. En de mensen die via dat raakpunt bij je komen, die kun je natuurlijk altijd vertellen wat je verder nog allemaal doet. Maar je hebt die mensen dan wel binnen doordat je het vraaggebied bewandelt. Dus je kan er heel goed aan doen door een aantal van je diensten of je marketinguitingen of je belangrijkste producten of misschien zelfs dingen als je bedrijfsnaam en je huisstijl op dat gebied te baseren.
Ja.
En daarmee nieuwe mensen, nieuwe klanten en mogelijkheden binnen te hengelen, om het zo maar te zeggen. En die zaken ook goed te presenteren. En dat presenteren is ook weer een vak apart. van hoe presenteer je dan die diensten en producten die je in dat vlak hebt zitten. En dat is als specialist, is dat, heb je daar niet altijd het goede beeld bij. Want je klanten zijn geen specialist. Anders mm-hmm. hebben ze je niet nodig. Dus ja. Integendeel, het zijn juist mensen die niks weten van hetgene wat jij doet. Anders komen ze niet bij
je. Bij jou, ja.
Dus dat betekent dat ook op de manier hoe je het presenteert, moet je daar heel goed rekening mee houden. En dat kan je toetsen door het aan andere mensen te vragen. Het liefst niet uit je eigen branche, want die denken net als jij. Dus wat je dan presenteert, dat moet je dan gewoon aan mensen die niks van jouw vak weten. Van hoe lees jij dit? En wat denk jij als je dit ziet? En ja. dan zeggen ze van ja, volgens mij is dit en dit. En dat blijkt dan vaak iets heel anders te zijn. Omdat bepaalde dingen zijn ontzettend vanzelfsprekend voor je als specialist. Want dat doe je al jaren. Je hebt al tijdens je onderwijs heb je al een bepaald jargon gesproken, om het zo maar te zeggen. En je klanten die lezen taal anders, lezen woorden anders, die hebben vaak andere eerste betekenissen bij bepaalde termen. Ook hoe je het visueel presenteert of hoe je het aankaart, dat zijn allemaal dingen waar je grote stappen in kan maken.
Ja, vakjargon herkennen wij ook wel heel erg. Hè? Ja. Dus dat heel erg af kan schrikken of dat je een website bekijkt en dat je eigenlijk niet weet van...
Wat staat hier eigenlijk?
Wat kan ik nou gaan verwachten?
Bij medische dingen is dat natuurlijk al heel snel zo. Ja. Ook bij
angstig ook wel, hè? Dat je denkt van
er worden helemaal Latijnse termen gesmeten. En dat kan afschrikwekkend zijn. Ja. Zelfs. Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja. Nou, dat is wel een goede tip. Wat je zegt van, dus niet uit... vraag aan vriendinnen uit de branche, maar eigenlijk... Nee. Aan mensen die er heel objectief tegenover staan, die er eigenlijk feitelijk weinig van weten.
Die je klanten zouden kunnen zijn.
Dus ook niet naast de familie.
Dat kan wel, maar dat is een goede toets. Dat helpt wel, maar er zitten niet zo heel veel nadelen in, behalve dan de familie heeft ook wel de neiging om iets te lief voor je te zijn.
Ja.
Die kunnen zeggen, oh wat leuk, terwijl het misschien niet heel goed functioneert, maar iemand waarvan je weet, die geeft een eerlijk oordeel daarover dat werkt nog beter.
Ja,
misschien zelfs een willekeurig.
Iemand
van straat plukken. Waarom niet? Je kan in een winkelstraat gaan staan, zo van wat denk je als je dit ziet?
Associaties, hè? Want dat is ook wel heel herkenbaar, denk ik. Dus als je naar een website kijkt, wat voor een gevoel krijg je er dan mee? En dat is hetzelfde als met die namen waar we het over hadden. Mm-hmm. Van, als je een naam hoort, dan krijg je daar toch een associatie bij. Of je moet hem nog nooit gehoord hebben, mm-hmm. dat je helemaal niemand daarmee
precies.
kent.
Wat ook nog een mooie bijkomstigheid hier aan is, als je daar dan in geslaagd bent om je producten en diensten op een... goede manier te benoemen en te presenteren, dan kan dat zelfs het startpunt zijn voor meer dingen dan je had bedacht. Want je maakt er dan echt een dienst met een bepaalde naam van en een product met een bepaalde naam. Dat kan zelfs het startpunt zijn voor boeken, lezingen, papers, dvd's, ik noem maar wat.
Ja. Ja, kun je nog iets van een voorbeeld noemen van waar je dat mee hebt gedaan?
Ik zelf niet, maar op het moment dat kijk, je kan, ik noem maar wat, een bepaalde therapie, cognitieve gedragstherapie of zo, als je dat op die manier presenteert. Waarschijnlijk heb je als specialist ook zelf visies over bepaalde dingen binnen je vak. Of heb je of doe je een bepaalde therapie of een bepaalde zorgverlening net even anders dan andere mensen dat doen.
Ja.
Het mooie daarvan is, je kan het dan je eigen naam geven en... dat kan een leuk standpunt of een startpunt zijn om dat verder uit te bouwen en te denken van hey, dit is echt mijn visie op dit stukje van het vak.
Ja.
Mm-hmm. En dat kan je triggeren om eens na te denken van hey, misschien heb ik hier wel iets in handen wat uit te bouwen is tot een zelfhulpboek of tot een franchise of whatever.
Een hele productenlijn of zo.
Productenlijn, iets. Ja,
een andere manier om te focussen. Op een andere manier is dat dan eigenlijk dan dat je normaal gewend bent.
Ja.
Er gaat een wereld voor je open volgens mij als je hierin gaat denken. Omdat je, als je een naam bedenkt, kun je daar dus een heleboel onder gaan hangen.
Ja.
Leuk idee.
Ja. Ja. Nou, dat is niet alleen als je een naam bedenkt, maar sowieso als je jezelf forceert tot het, ja. tot te bedenken hoe je hetgene wat jij doet presenteert.
Ja. Ja.
En naam is daar een onderdeel van.
Ja.
Maar
ja.
ook vorm en tone of voice. En, misschien doe je dat met een filmpje. Of,
ja.
Of, snap je?
Ja. Ja,
dan zie je dienstverlening als een product of een dienst. En niet, ja, je zie jezelf niet als de zoveelste die dat aanbiedt.
Natuurlijk. Nee.
Ja.
Want, ook een bepaalde uitstraling die je wil hebben bijvoorbeeld. Hè? En ja, we hebben er ook wel al over geschreven. Van wat je vaak ziet is dat iemand die gaat dan een cursus doen. Gaat een bepaalde therapie aanbieden. Hè? En ik ga een website maken. En het eerste waar ze dan aan gaan denken is het uitzoeken van de kleuren.
Mm-hmm. Hè? Dat is zo'n beetje het moeilijkste wat er is.
Ja. Ja.
Naam en kleur zijn de twee moeilijkste dingen.
Ja. Dus,
ja.
En dan vaak kan je dan nog beter kiezen voor heel, heel neutraal en, mm-hmm. en heel weinig kleur. Dat hebben we eigenlijk ook gedaan, hè? Een hele witte website. Ja. En met kleuren.
Iets begonnen met
oranje, zeg maar. Ja, maar niet een hele oranje website, zeg maar. Want dat, dan overheerst de kleur zoveel.
Houd het simpel, is altijd zeker.
Dat is heel moeilijk, hè?
Ja.
Dat is
hoe hou je nou iets simpel?
Die hadden we niet
in. Nee.
Dat is niet te veel willen als je nog niet heel erg veel weet over waar je staat.
Ja.
En ook niet zomaar keuzes maken, sowieso. Zorg dat je alles onderbouwd kan doen. Als je hebt net een cursus gedaan en je wil je gaan aanbieden. En je weet eigenlijk nog niet precies hoe je daar verder in gaat ontwikkelen. Hou het dan inderdaad eenvoudig en zeg van ik bied deze cursus aan. Je kan het dan wel opleuken en dit en dat. Maar zolang je nog niet precies weet waar je staat en waar je naartoe wil, is het heel moeilijk om je keuzes te baseren ergens op. En dat maakt keuzes maken ook makkelijk, zeker. Als je hebt over,
dat geeft ook rust eigenlijk.
Over kleuren, ja, zeker als je het hebt over kleuren bijvoorbeeld. Als je het gewoon echt niet weet of wat je precies gaat doen, dan heb je ook niks om een keuze aan. Kijk, als je niks hebt om je keuze op te baseren, dan is een keuze maken ontzettend moeilijk. Dus als je in Frankrijk in zo'n super mega supermarkt bij de Shem-afdeling staat, die 1,5 kilometer lang is, mm-hmm. en je denkt van ja, ik zoek Shem, ik weet eigenlijk nog niet wat voor Shem, dan sta je daar, dan word je daar krankzinnig.
Ja.
Terwijl als je weet van nou, ik zoek een biologische aardbeisje, dan maakt
het wel
dan wordt het al een stuk makkelijker.
Ja. Ja.
Nou ja, dus dat is een mooie metafoor.
Ja.
voor de massages. Ja.
Nou, zorg dat je informatie hebt om je keuzes op te baseren.
Ja.
Dat is ook weer ook naar de klant toe, hè? Ja. Naar de klant toe ook weer. Van, als een klant een website bezoekt en hij heeft een beperkt aantal keuzes, krijgt hij minder stress.
Ja, nooit meer dan 3. Grote keuzes presenteren ook is een soort van gouden regel.
Nou.
Kunnen natuurlijk meer zijn, maar de eerste keuzes, is altijd, je had het op de middenweg, de minimale variant en de maximale variant bijvoorbeeld.
Ja. Dus dat is eigenlijk ook wat je zegt van, dit is een uitstraling die je wil hebben. Ik ga voor die therapie die ik aanbied. En als iemand dan bij mij binnenkomt, dan kan ik daarna nog laten zien of zeggen van, goh, die en die massage of die en die therapie zou voor jou ook nog wel goed zijn, want die kan ik ook aanbieden. Ja. Mooie.
Ja, leuk. Nou, wat hebben we hier nog meer te vragen? Nou, we hebben al een heleboel vragen die wij op hebben geschreven, zo een beetje aangetoetst. Maar misschien is het nog wel een leuke vraag met betrekking tot jouw expertise. Naam en de visuele identiteit. Wat zijn daarin voor ondernemers belangrijke keuzes?
Oké. Wat ik belangrijk vind en wat ik denk dat algemeen ook wel een beetje geldt, is dat een goede naam en huisstijl, dat een afspiegeling is van je bedrijfsidentiteit. En dat dus klopt. Dit betekent dat degene.
Jij bedoelt met klopt dat ook met elkaar in overeenstemming is?
Ja.
Evenwicht of zo.
Dat je naam en je uitstraling zijn natuurlijk een afspiegeling van wat er binnen het bedrijf zich afspeelt.
Ja.
Als dat niet zo is, dan breng je mensen op het verkeerde been.
Ja.
Dus ja, wat ik hiermee wil zeggen is dat ook degene die je inschakelt om een naam of een huisstijl te laten bedenken, die het zou goed zijn als je met die persoon een klik hebt en dat je het idee hebt dat die persoon je bedrijf echt begrijpt. En het is ook goed als je die persoon ook echt de gelegenheid geeft om jouw bedrijf te begrijpen. Want ontwerpen, dat weten niet veel mensen, maar ontwerpen is echt een inhoudelijk proces. En daarna, op het moment dat de ontwerper een goed beeld heeft van de inhoud, dan begint eigenlijk het vormgeven. En dat is dus een wel degelijk verschil ja. tussen ontwerpen en vormgeven. Kijk, het vormgeven is een direct gevolg van de verdieping in de inhoud van de materie. Dat klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat als je... een goed ontwerper kijkt naar de inhoud, die baseert een soort van visuele, of die creëert een visuele taal in zijn hoofd op basis van de inhoud. En daarmee gaat hij aan de haal om een logo, huisstijl en alle andere uitingen te maken. Mm-hmm. Dus als je iemand inschakelt om grafisch werk te doen, dan zorgt dan dat als je wil dat het goed, dat je een duurzame huisstijl krijgt met mogelijkheden voor de toekomst, dus waar marketingmogelijkheden in zitten, die op zichzelf al de kracht heeft om klanten binnen te halen, omdat een goede naam en huisstijl, daar worden mensen blij van en die denken van, hé, daar wil ik iets mee, dit ziet er goed uit, hier is over nagedacht, dan heeft het echt een functie. En anders is het maar opsmuk, weet je wel, dan is het wat vorm en wat kleurtjes. En, dus ik raad ook ondernemers af om een hobbyist of een vriendje of van die websites waar je zo'n pitch kan doen, dat je dan 40 van die logo's krijgt. Mm-hmm. En zo. Ja. En dat raad ik heel erg af, want er is binnen dat soort dingen is er geen ruimte voor verdieping. En
heb je niet het echte gevoel wat je eruit brengt.
Dus zorg ook altijd dat je de ontwerper ontmoet voordat en dat je een idee hebt van, hij begrijpt echt wat ik wil.
Ja, zelf daar misschien ook voor openstelt, want dat is
je moet er zelf, en je moet zelf ook weten wat je wil. Hè? Dat is op zich niet echt de taak van de ontwerper om uit jou te halen wat je wil. Hoewel een goede ontwerper je daar wel in stimuleert. En ik probeer dat ook te doen. Als ik merk zo van, ze weten eigenlijk nog niet wat ze willen, dan is het gewoon een kwestie van vragen stellen. En, soms hoor ik achteraf ook zo van, eigenlijk wel heel erg interessant, al die vragen die je stelt. Het forceerde mij om na te denken over waar ik nou uiteindelijk voor sta.
Keuzes maken misschien ook wel, hè? Nog
specifieker. Dat heeft ook te maken met keuzes maken. Dus hetzelfde met het laten ontwerpen van een bedrijfsnaam. Dat forceert je om na te denken zo van, oké, wat doe ik? Waar sta ik voor? Wat zijn mijn waarden? Welke van die waarden zou ik graag in mijn naam naar buiten willen brengen? Wie is mijn doelgroep? Wat voor soort naam heb ik nodig? En het laten ontwerpen van een huisstijl of een bedrijfsnaam kan je ook forceren om na te denken over dingen waar je normaal gesproken niet 1, 2, 3 bij stilstaat. Ja. En behalve dan dat het resultaat daarvan is dat je een nieuwe naam hebt en een nieuw logo, is er ook nog resultaat dat je kritisch en van buitenaf naar jezelf bent moeten gaan kijken.
Ja. Geforceerd misschien wel. Ja. En daardoor komt er ook wat uit, hè? Omdat je toch door wil en knopen door moet gaan hakken, misschien ook wel keuzes moet gaan maken in het thema te blijven. En kan het ook zijn dat je er soms nog niet aan toe bent? Maak je dat ook wel mee? Dat is eigenlijk dan de vraag van wat werkt niet bij keuzes maken? Van...
Het kan soms dat je er niet aan toe bent om keuzes te maken, dat klopt. Wat niet werkt is...
Als iedereen wil... probleem heeft, zeg maar, wel verdienen.
Het niet kiezen werkt niet om bij het kiezen. Weet je? Van als je kiest, kies dan ergens voor en ga daarvoor. Ja. Je kan ook zeggen, ik doe alles en voor iedereen.
Ja. Nou ja, dat zie je dus heel veel.
Ja, maar dat werkt niet. Mensen willen een specialist. En met je specialiteit of afkadering haal je mensen binnen. En die mensen kun je altijd vertellen van, ik doe ook dat. Op het moment dat je met ze aan de tafel zit. En als mensen op een website lezen van wij doen alles en onze doelgroep zijn mensen van 0 tot 130, mannen, vrouwen van over heel de wereld.
Daar voel je niet echt aangesproken over.
Niemand voelt zich dan van, hier moet ik zijn.
Ja.
Mensen willen zich speciaal voelen en op de juiste plek.
Ja.
En die willen ook het idee hebben dat ze een specialist inschakelen. En iemand die zegt dat hij alles kan. Het kan iemand, toevallig iemand zijn. Misschien kan je wel echt alles. Maar dat geloven andere mensen niet. Nee. Die geloven dan niet dat je ook echt goed bent in dat alles.
Klopt. Ja. Mooi. Ja.
Heel mooi. Wij zaten onlangs op een training. En daar waren twee creatieve jongens die maakten websites. En die zaten eigenlijk op die training omdat ze wilden weten ook van... Wat moet je nou eigenlijk... die kregen dan inderdaad klanten die eigenlijk niet wisten wat ze wilden. Mm-hmm. En die wilden dus ook leren, precies wat jij zegt, die vragen te stellen. Ja. Hè? Om die mensen te laten focussen, om hun doelgroep te laten zoeken.
Dat proces eigenlijk in een soort pressure cooker te laten plaatsvinden. Ja. Daar moet je ook wel vaardigheden voor hebben.
Ja, om dat proces absoluut.
Van vooraf beginnen met je ontwerp, om dat te begeleiden. Want dat is ook best wel moeilijk, hè?
Ja, dat heb ik ook gaandeweg moeten leren hoe je dat het beste doet, zeker met naamgeving. En,
ja.
Inmiddels, en ik heb een vragenlijst op mijn website die ook aangeboden wordt.
Ja, daar zijn we denk ik nu beland. Vertel, ja.
Nou, en die vragenlijst die blijf ik zelf ook continu aanvullen met wat mis daar. Maar wat het is een vragenlijst die je kan helpen bij waar we het net over hadden. De vragen aan je eigen bedrijf stellen of aan jezelf stellen. En die lijst is ervoor bedoeld om informatie en houvast te bieden en inspiratie te geven bij het bedenken van je eigen bedrijfsnaam. Je kan vervolgens zelf met die informatie aan de haal. Je kan hem ook naar mij doorsturen of samen met iemand anders doorkijken om te kijken van nou, wat kunnen we met deze informatie om er een naam bij te bedenken.
Super cadeau, hè? We hebben het al even mogen inzien en Nicolette en ik zeiden van nou, dit lijkt heel simpel, maar je moet het maar net bedenken. En daarom is het zo uniek eigenlijk wat je brengt en ook wat voor cadeau je weggeeft. Mocht je nu het cadeau van Joris ook willen downloaden, dat kan op www.boost.nl/cadeaujoris. En dat verschijnt hieronder nog wel in beeld. En dat is super bijdrage eigenlijk, want je kunt meteen met jouw
Je kan het gelijst invullen en waarschijnlijk zijn er een aantal vragen bij die je moeilijk vindt, maar dat zijn dan waarschijnlijk de belangrijkste vragen. Omdat dat dan dingen zijn waar je nog eigenlijk niet zo goed over nagedacht hebt.
Ja.
Maar misschien gaat het allemaal helemaal vanzelf en dan dat kan ook.
Ja.
Ja.
Leuk.
Ja, nou dan hebben ze in ieder geval al een mooie vragenlijst om te gaan eventueel als ze iemand anders hebben die dat voor hun gaat doen, om dat dan door te gaan nemen. En dan weten ze in ieder geval al wat ze daar kunnen neerleggen.
Ja. Maar ze kunnen natuurlijk ook bij jou terecht.
Ja. Ja, ze kunnen na het invullen van die vragenlijst, ze kunnen ook de ingevulde lijst naar mij toesturen. En op basis daarvan kan ik ze ofwel advies geven, of ze wel voorzien van een hele collectie nieuwe namen gebaseerd op hun ingevulde lijst. En dan maken we ook nog wel even kennis natuurlijk.
Ja.
Dat werkt nog beter.
Dat hoort daarbij, ja.
Dat zou raar zijn als ik dat niet doe, want ik vertelde net dat heel belangrijk is. En dat is het ook echt, want ik ga ook het liefst bij klanten langs, want dan zie je de bedrijfsruimte en dan zie je welke sfeer daar hangt. En dat zijn weer dan net de dingen die je niet echt in kan vullen in zo'n vragenlijst. Die moet je als ontwerper een beetje opsnuiven op het moment dat je daar bent. En dat neem je ook mee, van wat is de mentaliteit, wat voor soort mensen zijn dit. Dus dat zijn vragen die je niet kan stellen, dus die moet je echt meemaken.
Daarna, dat is eigenlijk in het proces waar je mee aan de gang gaat. Maar je kunt nu eigenlijk met de lijst gewoon concreet hele stappen gaan zetten.
Je kan al hele grote stappen maken. En bovendien zal het je forceren om over een aantal dingen na te denken waar je misschien nog niet over nagedacht hebt.
Super, we zijn aan het eind gekomen denk ik van het interview. Heel erg bedankt.
Graag gedaan.
Ja, dankjewel.
Ik heb nog even wat dienstmededelingen. Want dit interview kun je 24 uur lang nakijken. En mocht je nu zeggen van nou, ik wil die hele collectie van 8 interviews met experts hebben. Dat kan. Je kunt ze aanschaffen voor €67 tijdens deze 2 dagen van het seminar. En heb je nu geen tijd om het te downloaden en de bestelling te doen, dan kan het ook nog naderhand. Alleen betaal je dan een ander bedrag en dat is €147. Heb je de collectie dan helemaal in huis, dan heb je de beschikking over mp3's en video's van deze 8 interviews. En dan kun je dus op ieder gewenst ogenblik gebruik maken van die waardevolle content die we hier verzamelen. Nou, dankjewel voor het interview.
Dankjewel. Dag.